Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Want een schone dienst is er hier in het huis van de Heere. Dat mogen wij met elkaar zingen, Psalm 27, daarvan vers 3. Dat we gehoord hebben naar de woorden van de wet en de samenvatting, zingen we uit Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wet betrachten. Psalm 119, vers 1. Wij stellen ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft dit samengevat en hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Heere, tot u komen wij. Dank u wel dat wij in uw huis mogen zijn. En dat wij als gemeente samen mogen zijn. Deel van uw gemeente hier, andere deel van de gemeente thuis. Met ons verbonden. Dank u wel, Heere, dat we u mogen ontmoeten. Dat u naar ons omziet. Dat u ons geroepen hebt om hier vanmorgen te zijn. Wij komen tot u in dankbaarheid vanwege alle zegeningen die u geeft. Groot, klein, maar zelfs het kleinste is toch groot te noemen. Als wij daarop letten, Heere, dat u de gever ervan bent. En dat u dat onverdiend doet. Dank u wel. Tegelijkertijd ook hebben wij onze schuld te belijden. Nadat we gekeken hebben in de spiegel van de wet, wij verootmoedigen ons voor u. Zo gij met ons in het gericht zult gaan. Wie van ons zou staande kunnen blijven? Niemand. Heere, wees ons toch genadig. In uw Zoon, de Zoon van uw liefde, die u gaf op het kruis van Golgotha, maar die ook is opgestaan uit de dood. De straf die ons de vrede aanbrengt was toch op hem. Gedenk ons, als wij mogen luisteren naar uw woord. Laat het een goede dienst mogen zijn. Dat het toch zo is, Heere, dat wij mogen ontdekken dat er toch sprake is van een schone dienst. En dat is toch niet wat een mens daarin brengt of wat een mens daarvan maakt. Maar het is een schone dienst omdat wij mogen horen van uw Zoon Jezus Christus. Die ene naam die onder de hemel gegeven is waardoor we zalig moeten worden. En Heere, dan is het toch dat ene wat wij allemaal zo nodig hebben. We zijn vaak zo druk met van alles en nog wat. En zelfs als we in de kerk zijn, dan kunnen onze gedachten alle kanten opgaan. Maar geef toch dat het rustig mag zijn. Rustig is het in de kerk, maar dat het ook rustig mag zijn in ons binnenste. Heere, dat we stil mogen zijn tot u. Dank u wel, Heere, dat u aanwezig bent met uw heerlijke naam. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Daar zongen wij van en zo is het toch ook, dat u de trouwe God bent en dat u er altijd voor ons wil zijn. In voorspoed, in tegenspoed, in leven, maar ook in sterven. Altijd. En zo wilt u er ook vanmorgen zijn. Heere, help ons in alles wat we te doen hebben, als we een taak hebben. Laat het alles gebruikt mogen worden tot opbouw van uw gemeente. Denk aan ons als we zo mogen luisteren, als we mogen spreken. Help ons als ouderen, jongeren, kinderen, dat we het allemaal mogen begrijpen waarom het gaat. En wilt u ons zo uw Heilige Geest geven? Als uw Heilige Geest niet werkt, dan zal alles zo op afstand van ons blijven. Maar Heer, u brengt het door uw Heilige Geest naar ons toe. Ja, u brengt het zelfs in ons. Dat we mogen zeggen, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Laat alles zo tot uw eer mogen zijn. Wij bidden het van u, enkel en alleen, in Jezus' naam. Amen. Gaan we elkaar lezen, gemeente, uit de Bijbel, het woord van de Heere, wel uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13, hoofdstuk met enkele gelijkenissen. En wij denken met elkaar na over één van deze gelijkenissen van morgen, de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Matteüs 13, vanaf vers 24 tot 30, en dan lezen wij verder. Bij vers 36 tot en met 43, want daar in dat tweede gedeelte, daar wordt de uitleg gegeven van deze gelijkenis. Matteüs 13, vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Heer des Huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan komen er nog twee gelijkenissen. En nadat de Heer Jezus die gelijkenissen heeft verteld, komen we bij vers 36 en daar horen wij het volgende. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen, laat hij horen. Ja, we mogen gemeente horen over het koninkrijk van God. Jezus is gekomen naar deze wereld, jongens en meisjes. En je zou denken, nu komt alles goed. In één keer. Jezus is gekomen en nu is er geen pijn meer. Nu is er geen verdriet meer. Maar ja, waarom doen de mensen elkaar dan nog zoveel pijn? En waarom is er nog zoveel verdriet? En waarom heb jij misschien ook wel eens verdriet? Dat snap je niet. Hoe kan dat toch? Nou, daarover gaat deze gelijkenis. En dan moeten wij weten dat de Heer Jezus gekomen is naar deze wereld, maar dat het nog niet helemaal klaar is. Het zal pas definitief klaar zijn als de Heer Jezus terugkomt, zijn wederkomst. Nou, en wat er in die tussentijd gebeurt, hè, tussen zijn eerste komst en tussen zijn tweede komst, daarover gaat deze gelijkenis. We gaan met elkaar eerst zingen, voordat we luisteren naar deze gelijkenis, naar Psalm 77, dat gaan wij zingen, want ja, hoe kan het toch dat het onkruid er is, hè? Dat is de vraag van die knechten. Er is zoveel wat wij niet begrijpen, waar je vragen bij hebt. Nou, dat kom je in de psalm ook al tegen. Hoe is het mogelijk dat dit er is? Hoe is het mogelijk dat dat er is? En zo horen wij dan de dichter, als het ware, toch ook klagen in deze psalm. En wie herkent dat niet? Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten? En ja, ook het zesde, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Dat zingen wij voordat we luisteren naar de preek. Psalm 77, vers 5 en 6. Thank you. Gemeente, ooit zei iemand, dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wel wat? Een zin uit een gedicht van Gerard Reve, een van de bekendste schrijvers na de Tweede Wereldoorlog. Een zin die heel wat stof deed opwaaien, want zo spreek je toch niet tegen God? Als je zo spreekt over God en tegen God, dan is dat ronduit spotten. Ja, het was de opmerking van iemand die zei, ik kan niet meer geloven in God. Al die ellende in de wereld, dat koninkrijk van u, wordt dat nog wel wat? Gemeente, we kunnen ook zeggen inderdaad, dat is een zin die je eigenlijk niet zo mag uitspreken. Maar ook als je dat zo zegt, is het misschien niet zo dat het ook in je eigen hart zo een rol kan spelen. Dat het zomaar een vraag is die ook bij u, bij jou, naar boven kan borrelen. Komt er nog wel wat van terecht, dat koninkrijk van u, heren? Als we toch zeggen van dat koninkrijk vooral vorm krijgt in de kerk. Hoe kan het toch dat de kerk zoveel terrein moet verliezen, dat ze aan de rand van de samenleving is komen te staan? Hoe kan het toch dat er in de kerk nog zoveel dwalingen zijn? Hoe kan het toch dat de kerk vaak zo tegenvalt? Dat mensen van de kerk tegenvallen? Dat ambtsdragers in de kerk tegenvallen? Komt er van dat koninkrijk nog wel wat terecht? Nou, wij horen vanmorgen naar deze gelijkenis. Het thema voor de preek is de wijze waarop het koninkrijk van God komt. We denken vaak, als het koninkrijk van God komt, dan komt dat in één keer. Dan is dat er in één keer. Maar we zullen horen dat het koninkrijk van God komt, maar toch heel anders dan wat wij ons eigenlijk indenken. Ja, als je zo indenkt hoe het was toen Johannes de Doper kwam met zijn prediking. Hij kwam met de prediking van het koninkrijk van God. Hij zei, het koninkrijk is nabijgekomen. Even later kwam de Heer Jezus die met zijn openbare optreden begon. En je zou denken, nu denken de mensen, nu gaat het eindelijk gebeuren. Nu komt het. Afhankelijk kwamen er een heleboel mensen luisteren naar de Heer Jezus. Een tijdje later wenden de meeste mensen zich van Jezus af. Wie bleven er over? Een handjevol discipelen. Een aantal vrouwen. Enkele mensen die door de Heer Jezus waren genezen. Hoe zit het met het koninkrijk van de Heer Jezus? Wij horen naar deze gelijkenis. We horen over het zaaien. Er is gezaaid. Er wordt gezaaid. Het koninkrijk van God komt. Maar nog niet op zo'n manier dat het kwaad al helemaal weg is. Dat zou je graag willen, hè? Dat van een op de een op de andere keer het kwaad in deze wereld en het kwaad in je eigen leven weg is. Maar het is niet zo. Het gaat met het koninkrijk zoals een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, kwam de vijand. En die zaaide onkruid tussen de tarwe en ging toen weer weg. En toen het graan opkwam, kwam ook het onkruid op. De slaven die gingen naar de eigenaar en die zeiden tegen hem, heren, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid toch vandaan? En toen zei hij, dat heeft een vijand gedaan. En toen zeiden die knechten, zullen wij dat onkruid dan uittrekken? Zullen wij het verzamelen? Nee, zei toen de man, want dan trekken jullie met het onkruid ook de tarwe eruit. Laat ze alle twee staan tot de dag van de oogst. En in de oogsttijd dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij het onkruid moeten verzamelen en moeten binden in bossen en moeten branden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Dat is korte gelijkenis. En als Jezus na deze gelijkenis nog een paar gelijkenissen heeft verteld, stuurt hij de mensen die naar hem geluisterd hebben weg. Jammer is wel dat heel veel mensen er niets van hebben opgestoken. Velen hebben het gehoord, maar snappen het niet, doen er niets mee. Jezus gaat ook naar huis. Maar niet om daar uit te rusten, maar om daar een gesprek te hebben met zijn discipelen. Discipelen die stellen hem daar namelijk de vraag, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Leg het ons toch uit, want we vinden het zo moeilijk. Nou, het is toch wel heel mooi, gemeente, als je thuis komt en dat je met elkaar nog eens praat over de preek. Waar ging het vanmorgen over? Wat heb jij geleerd? Doet u dat ook? Doen jullie dat ook? Of ga je als je thuis komt weer over tot de orde van de dag? Nee toch? Je gaat toch niet praten over allerlei dingen die eigenlijk van geen enkele waarde zijn. Praat je met elkaar nog na over de preek? En misschien is er wel iets waarvan je zegt, nou, dat vond ik moeilijk, dat snapte ik niet. Nou, de discipelen die snappen ook niet alles. Zij zeggen heel duidelijk, wij weten het niet wat u bedoelt. Legt u het ons nog eens een keer uit. Weet je dat je daar een gelovige aan kunt herkennen? Soms zijn er wel eens mensen, ja, die denken dat ze alles weten. Die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Maar nee, zo is het niet. Juist als je een volgeling van Jezus bent, dan zeg je niet van, ik weet het en ik weet het beter dan jij. Ik weet bijna alles. Nee, dan zeg je, ik vind het allemaal zo moeilijk. Wat ik weet, dat is nog zo weinig. Heere Jezus, wilt u het ons alstublieft nog eens een keer uitleggen? Kijk, dat is nou de houding van een gelovige. Ik weet het niet. Ik weet nog zo weinig. Heere Jezus, wilt u het ons alstublieft leren? Kijk, dan ben je een discipel, dan ben je een leerling van de Heer Jezus. En zolang wij op deze aarde zijn, u, jij en ik, blijven wij als het ware zo'n leerling. Altijd maar weer leren. Leren van Jezus. En hoe doet hij dat? Geeft hij heel regelrecht onderwijs in je hart? Soms zou je willen dat het zo was, hè? Dat hij dat regelrecht tegen je zei in je hart. Maar zo gaat het niet. Ik wil niet zeggen dat het niet kan, maar hij doet het anders. Hij neemt je op zijn school. Hij geeft uitleg. Hij geeft de Bijbel om er met elkaar over na te denken, om er met elkaar over te spreken. Onderwijs. En dan hebben wij ook uitleg nodig en wij hebben voor de uitleg van de Bijbel vaak ook heel veel Bijbelverklaringen en je kunt op internet ook van alles en nog wat erbij zoeken. Maar de Heer Jezus is de beste uitlegger die er maar is, de beste exegeet die er maar is. Hij zegt, en daarom heb je dat tweede gedeelte ook zo nodig, want daar komt de uitleg. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Dat is een titel die wel wat om uitleg vraagt. De zoon des mensen. Dat zeggen mensen nooit van de Heer Jezus, u bent de zoon des mensen. Maar de Heer Jezus gebruikt deze titel vooral over zichzelf. En als hij dat doet, dan denkt hij aan Daniel 7, het Oude Testament. In Daniel 7 horen wij over de oude van dagen. Nee, er worden geen oude mensen mee bedoeld, geen senioren. De oude van dagen. Dat is God, de eeuwige God. En dan horen wij dat tot hem, met de wolken van de hemel, nadert iemand als eens mensenzoon gelijk. En hij krijgt de heerschappij, de eer en het koninkrijk. En daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. De Messias, de zoon des mensen. Dat is wel belangrijk, gemeente, want weet u, als wij denken aan het koninkrijk van God, dan kunnen wij zo onze voorstellingen daarbij hebben. Dat hadden de mensen die tijd ook. Ze zeiden, als het koninkrijk van God komt, komt dat op een indrukwekkende manier. Dan zullen de Romeinen met geweld worden verdreven. Maar Jezus zegt, weet je hoe het komt? De zoon des mensen is gekomen om te dienen en om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De Zoon des Mensen zal zijn leven geven op het kruishout van Golgotha. En hij die zichzelf vernedert zal ook weer worden verhoogd als hij opstaat uit de dood. Zo komt het koninkrijk. Niet anders. Hoe komt het koninkrijk van God vandaag? Je kunt daar zo je gedachten bij hebben. Als het koninkrijk van God komt, komt dat op een hele indrukwekkende manier. Op een hele opvallende manier. De Heer Jezus zegt, zal ik eens zeggen hoe het komt? Op de wijze van zaaien. Het evangelie wordt gezaaid. Het evangelie wordt gepredikt. Het evangelie wordt doorgegeven. En zo gebeurt het ook met de discipelen. Die worden als apostelen uitgezonden in deze wereld. De Heer Jezus geeft daarvoor de opdracht. Hè? U zult mijn getuige zijn tot aan het uiterste van de aarde. En zo komt het zaad van het evangelie overal terecht. In Klein-Azië, we zouden zeggen Turkije. Het komt terecht in Griekenland. En het komt uiteindelijk in Rome, wanneer de apostel Paulus daar is. Einde van de handelingen der apostelen. Hè? Van Jeruzalem naar Rome. Maar dan is het nog niet klaar. Als apostelen gestorven zijn, dan is het nog niet klaar. Het gaat door. Wanneer er predikanten komen, zendelingen, evangelisten en anderen die het evangelie mogen zaaien. Kijk, en zo gebeurt het vandaag. Niet anders. Het evangelie wordt gezaaid. Alleen maar door predikanten of door zendelingen of de evangelisten. Nee, ook u en jij wordt erin betrokken. Ik denk gewoon ook aan het kerkenwerk. In de afkondiging is al heel wat genoemd. Hè, wat er in de gemeente weer gelukkig, mag ik zeggen, gelukkig weer mag gebeuren. Dat er toch zo weer activiteiten mogelijk zijn. Zo wordt er gezaaid. Op zondag in de kerkdienst en door de week bij de verschillende activiteiten. Maar ook jullie, hè, als vader en moeder van je kinderen. Je mag thuis bezig zijn met het zaaien van het zaad. En als je werkzaam bent in het onderwijs en je gaat dagelijks om met kinderen en met jongeren. Natuurlijk, je moet een heleboel andere dingen leren, maar het gaat allemaal vanuit het besef. We zijn van God afhankelijk. En je mag dan iets doorgeven van de Heer Jezus. Zaaien. Zo gebeurt het. En dan komen er kinderen van het koninkrijk. De kinderen van het koninkrijk, wie zijn dat? Dat zijn de gelovigen. Dat zijn degenen die worden wedergeboren door de Heilige Geest om bij dit koninkrijk te horen. En die zijn ook voor dit koninkrijk bestemd. Kijk gemeente, dat is het werk van de Heer Jezus. Niet van ons. Niet van ons als predikant, niet van de kerkraad of van wie dan ook maar. Kijk, wij worden wel ingeschakeld. De Heer gebruikt ons wel. Maar uiteindelijk doet hij het zelf. Hij zorgt ervoor dat die graankorrel valt in de goede aarde. Hij zorgt ervoor dat het ontkiemt, dat de vrucht komt. Nou, zo gebeurt het dus vandaag. Zaaien. Calvijn die zegt in zijn Bijbelverklaring, ik neem dat eigenlijk zomaar over. Het leidt geen twijfel of de Heer Jezus wilde deze naam, de naam akker, eigenlijk toepassen op de kerk, waarvan hij begon eens te spreken. De Heer laat de ploeg door alle wereldstreken gaan. En hij brengt het evangelie over alle akkers van deze wereld. Hij plant zijn kerk in alle landen. Hij plant zijn kerk in heel de wereld. Zo is het, denk ik, gemeente. Denk ik dat we het ook weer niet uitsluitend op de kerk mogen toepassen. Dat wel vooral. Maar de staat uiteindelijk, de akker, is de wereld waarin wij leven. De wereld waarin hij zijn werk doet. Kijk, want dat heeft tijd nodig. Het gaat niet van de een op de andere dag. Het moet ontkiemen, er is tijd voor nodig. En wat er nog bij komt, en dat is lastig voor ons, er is een vijand die zijn werk moet doen. Een vijand die onkruid moet zaaien. Wie wordt daar nou mee bedoeld? Nou, de Heer Jezus geeft ook daarvan weer de uitleg. Die vijand, dat is de Satan, dat is de duivel. De Satan die het werk van de Heere stuk wil maken. De duivel die ook wel weet, ik kan er niet tegenop, ik kan niet tegen de Heer Jezus op. Want de Heer Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En hij weet dat zijn einde nabij is. Hij probeert zoveel mogelijk schade aan te richten. Zo doet hij zijn werk, gemeente, ook vandaag, de duivel. Zeg wel eens, waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel een kapel naast. En je zou het met de woorden van de gelijkenis kunnen zeggen, waar de Heere zaad aan het zaaien is, daar is de duivel onkruid aan het zaaien. Dat ligt soms heel dicht bij elkaar. Waar de Heere Jezus komt, om maar zo enkele voorbeelden te noemen, met de vrijspraak, hè, om mensen met God te verzoenen, daar wil de duivel mensen maar heel graag houden in de vijandschap tegenover God. Waar de Heer Jezus mensen wil veranderen, tot nieuwe mensen wil maken, daar wil de duivel je heel graag in je oude leven laten. Waar de Heer Jezus nog iets komt met liefde, daar komt de duivel met haat, twist, verwarring. Nog iets, en waar de Heer Jezus komt met hoop en met moed, want dat wil hij. Hij wil altijd maar weer mensen hoop en moed geven. Daar komt de duivel met moedeloosheid, hopeloosheid. De duivel wil je de put in praten. Kijk, gemeente, wij hebben te maken met een vijand. De duivel. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wat kan hij een rumoer maken? Wanneer hij komt als een brullende leeuw, als een monster. Maar wat kan de duivel ook geraffineerd zijn? We zeggen wel eens als hij op sokken komt. En je hebt zoveel jongens en meisjes, als iemand op sokken komt aanlopen, dan hoor je dat niet. Hè? Iemand die op klompen loopt, die hoor je aankomen. Je hoort het geluid van de klompen. Maar wanneer iemand op sokken loopt, dat merk je bijna niet op. Nou, dat is de duivel. Hè? Die kan op klompen lopen. En een andere keer loopt hij op sokken. Dan hoor je hem bijna niet aankomen. En zo doet hij zijn best om het werk van de Heere stuk te maken. En zo komt de Heer Jezus met zekerheid, dat je zeker mag zijn van je geloof. Maar weet je wat de duivel ervan maakt? Die maakt er zelfverzekerdheid van, dat je zeker bent van jezelf. En nog zoiets, hè, wanneer Jezus komt met barmhartigheid. Zo'n mooi Bijbels woord. Daar komt de duivel, die maakt daar weer van iets anders. Toegeeflijkheid. En waar de Heer Jezus aan mensen volmacht geeft om te regeren, om de gemeente te regeren, wat maakt de duivel daarvan? Die maakt daarvan de baas spelen, heersen, de meester zijn. Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, gemeente, maar één ding is duidelijk, de duivel komt om onkruid te zaaien. Op een aparte akker, los van de tarwe, nee, midden tussen de tarwe. Dat onkruid is niet zomaar gewoon onkruid, hè, zoals wij onkruid in de tuin hebben staan, zeker in het voorjaar. Maar hier wordt mee bedoeld de zogenaamde dolle tarwe. Het lijkt heel veel op gewone tarwe, maar het is dolle tarwe. Het is giftig. Het lijkt heel veel op de gewone tarwe, maar aan de zwarte korrels die er op een gegeven moment inkomen, kun je zien, het is dolle tarwe, geen gewone tarwe. Kijk, zo kan iemand die niet oprecht gelooft, soms heel veel lijken op iemand die wel oprecht gelooft. Iemand die niet oprecht in Jezus gelooft, kan een voorbeeldig leven leiden. Terwijl iemand die oprecht in Jezus gelooft, soms zoveel last kan hebben van zijn oude leven. En het moet zeggen, ik heb te strijden tegen het kwaad dat in mij overgebleven is. Ik ben tot hinken en zinken ieder moment gereed. En toch, hoeveel het op elkaar lijkt, die een die leeft niet uit de bron van Jezus en de ander die leeft wel uit de bron van Jezus. Het kan heel veel op elkaar lijken. Zo waren daar ook in de gemeenten die Paulus stichtte, gemeenteleden, die hadden hele geestelijke woorden. Die spraken over de Heilige Geest zelfs. En die spraken erover dat ze geestelijke ervaringen hadden. En toch zei Paulus, uiteindelijk jullie komen met een dwaling. Onkruid tussen de tarwe. Zo is er vandaag aan de dag ook heel veel religie, godsdienst, wat lijkt op het christelijke geloof, maar wat komt uit een totaal andere bron. Nou, die dolle tarwe heeft sterke wortels. Sterker nog dan de gewone tarwe. En zo zaait de onkruid, zo zaait de duivel onkruid tussen die tarwe en dat doet hij bewust. Hij wil het werk van de Heere beschadigen. Wanneer doet hij dat? 'S Nachts. En daarom zeggen we tegen elkaar, gemeente, wees altijd wakker. Nee, begrijp me goed, ik zeg niet dat je niet slapen mag. We hebben onze rust nodig. Maar geestelijk, wakker blijven, waakzaam zijn. Wees waakzaam, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De duivel doet zijn werk 's nachts. En dan gaat hij weg. En waar de tarwe goede verzorging nodig heeft, dan gaat het met het onkruid als het ware vanzelf. Daar hoef je verder niks meer aan te doen. Dat gaat allemaal vanzelf. De dienstknechten die zien het en die begrijpen er niets van. Ze gaan naar hun heer en ze zeggen, u hebt toch goed zaad gezaaid in de akker. Waar komt dan dit onkruid vandaan? Waar komt al dat kwaad in deze wereld vandaan? Hoe kan het toch dat er nog zoveel zonde aanwezig is in de gemeente en in de kerk? Hoe kan het dat er nog zoveel niet goed is? Dat er nog zoveel is wat anders zou moeten zijn? Kon het niet anders zijn? Waar komt dat onkruid vandaan? Heel goed, gemeente, om met deze vraag naar de Heer Jezus toe te gaan. Doe je dat ook? Als je iets niet begrijpt, je kunt van de Heer Jezus weggaan. En je kunt naar de Heer Jezus toegaan. Laten wij met onze vragen naar de Heer Jezus toegaan. En dan krijg je antwoord van Hem. Hij zegt, het ligt niet aan het zaad. Dat is goed. Het ligt ook niet aan jullie als knechten. Jullie doen je werk goed. Kan het ook van ons gezegd worden? Als wij ons werk doen in de gemeente als ambtsdragers, of als we een taak in de gemeente hebben, aan jullie ligt het niet? Werken wij zo in het Koninkrijk van God zoals we dat zouden moeten doen? Waar komt het dan toch vandaan? De Heere legt het uit. Ja, gemeente, wij kijken altijd van onderen eraan, hè, tegenaan. Wij overzien het allemaal niet. Wat er in ons leven gebeurt, wat er in deze wereld gebeurt. Maar de Heere die overziet alles. En Hij ziet zijn vijand. Hij onderschat zijn vijand niet. En Hij zegt, het is het werk van de duivel. Nou, nu wil ik toch ook die toepassing gaan maken naar de kerk. Er zijn namelijk altijd geweest, door de hele geschiedenis van de kerk heen, die streefden naar een zuivere kerk op aarde. En zou je dat verlangen inderdaad ook niet hebben? Tuurlijk. Maar het ging zo ver dat ze zeiden, de kerk bestaat uit wedergeborenen die bijna volkomen leven. Het moet een zuivere kerk zijn. En als er iets niet goed is in de kerk, dan werd er met strengheid opgetreden, want het moet een zuivere kerk zijn. Nog een stapje verder, wanneer het toch niet helemaal zuiver was, kwam het rustig voor dat mensen zich van de kerk gingen afscheiden en een nieuwe akker gingen maken. Een akker waarop geen onkruid zal groeien. Ook daar gaat op een gegeven moment onkruid groeien. Gemeente, ik heb geleerd van Augustinus uit de vroege kerk, want die zat er toen in zijn tijd ook al mee, dat de kerk altijd een corpus mixtum is. Wat betekent dat? Dat is een Latijnse uitdrukking, dat is een gemengd gezelschap. In de kerk zijn altijd gelovigen en ongelovigen. Wij kunnen dat niet aanwijzen. We kunnen niet zeggen, jij hoort bij de ene, jij hoort bij de ander. De Heere kent degene die de zijnen zijn. Maar de kerk is altijd een gemengd gezelschap. Kijk, en daarom is er in de kerk vaak nog zoveel iets wat niet goed is. Moeten wij niet met elkaar verlangen naar zuiverheid? Jazeker. Jazeker. Daarom is er in de kerk ook sprake van tucht. Wees heilig, want ik ben heilig. En wij ook in de kerk te zorgen voor, en door het alles goed en ordelijk verloopt. En toch zal het ons nooit helemaal lukken om de kerk te reinigen van onzuiverheid. Ja, het verlangen van die knechten is o zo goed te begrijpen. Zou je dat onkruid er niet uit willen trekken? Waar je zo'n last van kan hebben, dat onkruid in je eigen leven al. Maar dan ook het onkruid wat je tegenkomt in de gemeente en het onkruid wat je tegenkomt in de kerk. Ja, dat verlangen, dat is zo goed. Maar waar je met de Heere leeft, ja, dan kun je dat onkruid niet verdragen. Maar nu leren wij van de Heer Jezus om niet te rigoureus te zijn. Niet te streng. Waarom? Omdat de Heer Jezus bang is dat wij mensen ons vergissen. En dat doen wij inderdaad ook zo gemakkelijk. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een voorbeeld uit de Bijbel. Mozes. Jullie weten het wel, jongens en meisjes. Mozes, die door de Heere God gebruikt werd om Israël te bevrijden uit Egypte. Dat deed hij heel mooi, dat deed hij heel goed. Maar toen kwamen de Israëlieten een keer in opstand. Ze hadden dorst. En toen zei de Heere dat hij tegen de rots zou moeten spreken en dan zou er water uitkomen. Maar wat deed hij? Hij werd zo driftig, hij was zo boos op de Israëlieten, dat hij sloeg op de rots. Toen was de Heere zo boos dat hij hem de ingang in Kanaan ontzegde. Hij had gehandeld in drift. Dat was niet goed. Nog een ander voorbeeld. Ik denk even aan het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus zijn weg gaat door het land en dan op een bepaald moment door Samaria komt, het middengedeelte van het land. Daar wonen de Samaritanen en de Joden en de Samaritanen kunnen over het algemeen het niet zo goed met elkaar vinden. En wat gebeurt er dan? De Samaritanen ontvangen de Heer Jezus niet eens. En wat zeggen dan de discipelen? Heere, wilt u dat wij zeggen dat de vuur van de hemel zal neerdalen om deze mensen te verteren zoals Elia dat gedaan heeft? Streng? Maar dan zegt de Heer Jezus, je weet niet wat voor geest je hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van de mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Kijk, zo kan het ook wel voorkomen, ook al mensen die het ooit wel eens tegen mij gezegd hebben, en misschien ook wel eens tegen de kerkraad, van het wordt toch eens eindelijk tijd dat er iemand met de bezem door de kerk gaat. Zo kan het toch niet langer. Ja, soms te begrijpen, maar dan denk ik toch veel liever aan het woord van de Heer Jezus. Laat ze allebei samen opgroeien tot de oogst. Want als je dat onkruid eruit trekt, dan zou je misschien ook wel de tarwe eruit kunnen trekken. Want de wortels zijn helemaal met elkaar verstrengeld geraakt. Als je dat onkruid weghaalt, dan zou je ook de tarwe kunnen beschadigen. En daarom laat ze staan tot de oogst. En de oogst komt. De dag van de voleinding komt. Daar moeten wij op wachten. De dag van de voleinding. Wat betekent dat eigenlijk? Betekent dat van, nou ja, dat het de laatste dag zal zijn? Dat er een einde komt aan alles? Hè? Voleinding, daar zit het woordje einde in. Weet je wat het betekent? De dag dat God zijn doel met deze wereld bereikt. In het woordje voleinding, daar zit het woordje doel. Zul je het niet vergeten, gemeente? Soms kun je wel eens denken bij jezelf, waarom ben ik hier? Op aarde. Gevoel van zinloosheid, een gevoel van doelloosheid. Wat doe ik hier nog? Nou, die heeft een doel. Een doel. En daar word jij in betrokken. En wat is dat doel? Dat er straks zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nou, de dag van de voleinding, de dag dat God zijn doel met deze wereld bereikt, komt. En dan zal de oogst plaatsvinden. Dan zullen de engelen komen als maaiers om de scheiding aan te brengen. Zij doen het, niet wij. Hoe zouden wij ons vergissen als wij het zouden moeten doen? Maar de Heere, die volkomen wijs is en die alwetend is, die vergist zich niet. En hij licht de engelen in. En wat gebeurt er dan? Dat degenen die de wetteloosheid altijd hebben gedaan, worden weggehaald en in de vurige oven worden geworpen, waar tanden geknars is en gejammer, waar gezegd wordt, had ik me maar bekeerd, maar nu is het te laat. Gemeente, dat is best wel eng, ernstig ook. Tegelijkertijd, als we dat zo horen uit de mond van de Heer Jezus, zou ik willen zeggen van, ja, de Heer Jezus die zegt dit zo heel duidelijk, omdat hij niet wil dat u, dat jij, dat ik, dat wij verloren gaan. Hij die zelf de oven is ingegaan, opdat u, jij en ik niet in die oven zouden komen. Hij zoekt ons behoud. En kan dat? Is dat voor mij ook mogelijk? Nou, in de natuur is onkruid onkruid en tarwe is tarwe. Van onkruid kun je geen tarwe maken. Maar bij de Heere is het anders. Onkruid kan tarwe worden. Onkruid wordt tarwe. Als een wonder van de Heilige Geest. Ik denk aan een woord wat de Heere uitspreekt door middel van de profeet Jesaja, hoofdstuk 55. Daar staat voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mirt opkomen. Hoe kan dat? Dat is het werk van de herschepping. Het werk van de Heilige Geest. En dan mag ik ook zeggen, voor onkruid zal tarwe opgaan. En hoe kan ik dan nou weten dat ik bij dat tarwe behoor? Hoe je dat kan weten, wanneer je als een arm zondaar hebt liggen schuilen bij de Heer Jezus. En zeggen, Jezus, u heb ik zo nodig. Hoor ik daarbij? Eens kijken hoe voorzichtig de Heere met zijn tarwe omgaat. Hij is bang dat de aren worden beschadigd. Hij is bang dat zelfs dat kleine plantje wordt beschadigd. En daarom zegt hij, dat is uiteindelijk wat hij zegt op de dag van de voleinding, breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Hij weet wie bij zijn tarwe behoort. En dan komen zij overal vandaan, gemeente. Uit heel de wereld. Uit alle delen van de wereld. Mensen met verschillende talen. Mensen met verschillende huidskleuren. Mensen van verschillende leeftijden. Mensen met een verschillende maatschappelijke positie. Vooraanstaande mensen. Maar ook mensen die zichzelf heel onbelangrijk vinden, ze komen overal vandaan. Breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Was dat mooie gemeente? Was dat prachtig? Het doel van je leven. Waar leef ik voor? Waarom ben ik hier op deze aarde? Nou, de Heer is bezig met een rijpingsproces. De Heer is bezig om jou te laten rijpen. En je zult dan, zolang je hier op deze wereld bent, altijd last hebben van dat onkruid. Het kwaad dat tegen je eigen wil in je hart is overgebleven. Het kwaad dat je tegenkomt in de gemeente. Het kwaad dat je tegenkomt in deze wereld. En je denkt wel eens bij jezelf, kan het niet anders? Kan het niet gemakkelijker? Kan het niet zonder strijd? Maar de Heer zegt, laat ze beide staan tot de dag van de oogst. Maar straks, en dat is het vooruitzicht van degenen die in de Heer Jezus geloven, ja, straks, dan zullen zij blinken als de zon in het koninkrijk van hun vader En dan zullen zij de heerlijkheid van de Heere weerspiegelen. Ben jij ongeduldig? Ongeduldig, dan denk je van, er moet eindelijk eens worden opgetreden. En ben je misschien eens dat je denkt van, komt er eigenlijk wel wat van terecht? Het koninkrijk van u, komt er nog wel iets van? Of wordt het een mislukking? Het koninkrijk heeft, zolang wij op deze aarde zijn, een verborgen karakter. Het koninkrijk is gekomen, maar is nog niet definitief doorgebroken. En daarom, zolang wij op deze aarde zijn, zul je altijd, altijd aangevochten worden. En dat je, wat je met je ogen ziet, dat het tegendeel lijkt van datgene wat je gelooft. En dat je denkt, waar komt dat onkruid toch vandaan? Dat mensen tegenvallen, dat de kerk soms tegen kan vallen. Maar gemeente, we mogen geloven dat het koninkrijk van God echt komen zal. Echt waar. Jezus zegt het. En daarom geloven we het. En dan mogen we naar uitzien. De dag van de voleinding. De dag dat er geen kwaad meer in deze wereld zal zijn. De dag dat er geen kwaad meer in de kerk zal zijn. Dat er geen kwaad meer in ons eigen leven zal zijn. Naar die dag verlangen wij. U ook. Jij ook. De dag waarvan de Heer heeft gezegd. Dan. Ja, dan zal ik alles zijn in allen. Amen. Gaan we elkaar zingen in antwoord op de preek uit Psalm 126, daarvan het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, want dat is het. We worden opgeroepen om te zaaien, maar dat gaat altijd gepaard met pijn, met verdriet, met tranen. Maar dan mogen we weten, die zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3. gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Heere, dank u wel dat u aan het werk bent en dat u deze wereld op het oog hebt. Want de akker, dat is de wereld waarin we leven. En u spreekt zo overduidelijk. Deze tijd van crisis, coronacrisis, de wereld wordt opgeschud. Maar wie ziet het? Wie merkt het op? Heere, dat velen zich tot u zouden mogen wenden. Dank u wel, Heere, dat u in deze tijd ook aan het werk bent. Dat u zaait. Daar bent u mee begonnen. En dat zult u blijven doen. U zaait door arbeiders uit te zenden die het werk van u mogen doen. Maar u zaait ook thuis, in gezinnen of op school, in de gemeente. Dank u wel, Heere, dat u dat doet. Maar we horen ook van dat onkruid. Waar komt dat onkruid vandaan? Er is nog zoveel wat niet goed is. Ook in de kerk. Hierin zouden wij eigenmachtig kunnen optreden en een heleboel schade kunnen aanrichten. Geef ons toch de wijsheid van de Heer Jezus. En het geduld ook. Het geduld. Dank u wel, Heere, dat de dag van de voleinding gaat komen. Wij weten niet wanneer, maar die dag komt, hoe dan ook, dat u uw doel met deze wereld bereikt. Dat we dat doel voor ogen mogen houden. Dat de tarwe bijeen wordt gebracht in de schuur. Wilt u zo over deze gemeente ontfermen? Over de kerkraad, over de predikant en over alle die zo een taak hebben in de gemeente. Laat uw werk doorgaan en geef dat de gemeente ook met elkaar mag uitzien naar de dag van de oogst. Om met elkaar voorbereid te zijn en ook persoonlijk voorbereid te zijn op die dag wanneer die komt. Heere, ga zo mee met ons allemaal in heel ons leven. Ook als er zoveel dingen kunnen zijn die pijn doen, die moeilijk zijn. Dingen die ons kunnen neerdrukken. Wat kunnen we toch last hebben van dat onkruid. Maar u laat ons opgroeien. U laat ons rijpen. Heere, dat we ons dan ook mogen laten vormen. Mogen laten omvormen door uw Heilige Geest. Om straks bij u te mogen zijn. Om te blinken als de zon. Geef dat we nog een hele goede zondag mogen hebben. Geef dat we de tweede kerkdienst mogen hebben, mogen meemaken. Het zij hier in de kerk, het zij thuis. Heer, ga zo door met uw werk. We danken u dat we waren. En we bidden u, ga met ons. En laat uw koninkrijk toch komen. Ook al heeft uw koninkrijk een verborgen karakter, maar laat uw koninkrijk toch definitief mogen komen. Heer Jezus, dat u komt op de wolken van de hemel. En dat al het onkruid weg mag zijn. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Dat die blijdschap ons leven hier op aarde door en door bepalen zal. In het besef, wij zijn hier op reis. We zijn op weg naar het doel dat u geeft. Heer, wij danken u voor alles wat u gaf. Wij loven en wij prijzen uw naam. En ga zo met ons en hoor ons gebed. Aanvaard ook onze dank. En dat enkel en alleen in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Zingen we elkaar nog uit het gebed des Heren, want de Heer Jezus die leert ons ook te bidden over dat koninkrijk. En daarom zingen we dat, vers 3, uw koninkrijk komt toch, o Heer. En dan heb je ook dat onkruid. We mogen bidden, ai, werp de troon des Satans neer. Ook het 9e vers, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Het gebed des Heren, vers 3 en 9. Gemeente, ga nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.